Elkander te zingen uit Psalm 103 en daarvan het achtste vers, Psalm 103 vers 8. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knapt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het is het achtste vers uit Psalm 103.
Kedar en Adbiel en Missam.
en mismaag en doemaag en massa. Hadar en thema, jeter, nefis en ketma. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen in hun dorpen en paleizen. 12 vorsten naar hun volken. En dit zijn de jaren des levens van Ismaël, 137 jaren. En hij had een geest en stierf en hij werd verzameld tot zijn volken. En ze woonden van Havila tot Surtu, terwijl het tegenover Egypte is, daar hij gaat naar Asser. Hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. Dit nu zijn de geboorten van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewoon Isaac. En Isaac was 40 jaren oud als hij Rebecca, de dochter van Betuel, een Syriër uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebecca, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij, is het zo, waarom ben ik dus? En ze ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, 2 volken zijn in uw buik. En 2 naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk. En de meerdere zal de mindere dienen. Als u haar dagen vervuld waren om te baren, ziet, zo waren 2 in haar buik tot de sferre. Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht aan de avondstond van deze werkdag ons bij vernieuwen nog samen in dit uw bedehuis. Nog afgezonderd zo verre van al het gewoel en van al het gejoel en van al de wederwaardigheden van het leven, al kunnen we de lasten en de zorgen niet thuis laten, want die hangen op onze schouders, waar dat we ook gaan en waar dat we ook staan. Maar het toch gegeven dat er een plaats van samenkomst nog zijn mag, waar we ons nog neer mogen zetten onder het geklank van uw aanbiddelijk en eeuwig getuigenis. Wil onze harten eronder vernederen en onze zielen eronder verootmoedigen. En dat het geen gewoonte mocht zijn dat we hier samen zijn, maar een innerlijke behoefte des harten om nog te mogen horen wat de geest door de gemeente heeft te zeggen. Dat uw woord in dit avontuur nog geopend mocht worden. Van onszelf hebben we er geen verstand voor. Ons verstand dat is verduisterd. En al is het bij de naam van verlicht door de Heilige Geest, maar de overblijfselen van onze val, die zijn zo groot en zo vele. De duisternis die in ons verstand is, gedurig worden we het gewaar, ook bij het onderzoek van uw getuigenis, dat God zelf onze ogen moet openen en dat die geest ons in al de waarheid leiden moet, opdat we er iets van mogen verstaan wat de zin en mening van God en Heilige Geest is. Ge mocht u zelf in de avond nog met ons willen bemoeien, och, werp ons niet van voor uw aangezicht weg. Ga ons niet voorbij, maar dat ge nog eens intrek mocht nemen, zoals eenmaal in het hart van een Zacchaeus, maar ook in het huis van de Emmausgangers, die verwaardigd te werden dat Christus geopenbaard is aan hun in de breking van het brood. En we zijn ook samen in dit avontuur om dat brood te breken, dat brood des levens, dat uit de hemel is nedergedaald en dat ter wereld het leven komt te geven. Och, we hebben daar straks van Isaac gehoord, dat u zelf nog liet verbidden, van die bidders. Wij moeten zo vaak zeggen, biddeloze bidders. Maar al gedenken die grote voorbidder aan de rechterhand des vaders die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Wil de waarheid bekrachtigen in het midden van ons. Voor de onbekeerde tot bekering, voor uw volk tot onderwijzen. En voor degene die op valse gronden bouwen rusten. Tot een wezenlijke ontdekking, opdat uw naam verheerlijk mocht worden, en dat we door uw daden nog werden verblijd. Stort uw geest over ons uit, sta nog eens op met gunstige gedachten, ook in de moeitevolle tijden die we beleven voor uw kerk, maar ook voor land en volk waar het alles schudt en beeft op zijn fundamenten. Och, geef er nog een opening mee aan uw troon. Gedenk de zieken en de kranken, ook die we in deze dag nog bezocht hebben. Gekend de noden en geweten behoeften. Vervul het nog naar ziel en lichaam bij de heilige alle wegen. Ook voor al die anderen die in het ziekenhuis verpleegd worden. Er zie nog in gunst van boven neder in alle pijn en alle smart. Gedenk aan die familie uit hier midden, die moeder is weggenomen gisteravond. En die we in de dag van morgen ter aarde zullen bestellen. Och, dat die kinderen in de voetstappen van de moeder en van de grootmoeder mochten wandelen. Die bij ogenblikken in het leven wel eens getuigenis heeft gegeven van de hoop en van de verwachting die in de zielen was geschonken. Och, wil uw volk en uw kerk nog eens uitbreiden en vermeerderen. En ons dus samen nog verblijden met uw daden. Om voor en toe bereid te worden voor dat land. Waar geen inwoner meer zeggen zal ik ben ziek. Want het volk dat daar is, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Gedenk aan al de weduwen, wezen en weduwenaars. Aan al de zorgen en moeiten in de huisgezin. Aan onze jongens in de dienst des lands. En help ons ook in dit avontuur. Om nog een ogenblik uw getuigenis te mogen ontvouwen. Ook met vrucht en zegen voor ons eigen hart en zielen. In de verzoening van onze overtredingen om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar uit de 65ste psalm. En daarvan het eerste en het tweede vers, psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorde der been. Die zullen allerlei geslachten, ootmoedig tot uw teen. Psalm 65, het eerste en het tweede vers. Geopenbaard en geschonken heeft en door onze vaderen aanvaard en daar gesteld in de belijdenissen des geloofs, dat is een leer die voor de mens te diep, maar ook een leer die voor de mens te hoog is. Het is een leer waar wij met ons verstand niet bij kunnen komen. Het is alleen maar mogelijk om die leer door overwinnende en door inwinnende genade om die te aanvaarden en om eronder te bukken en eronder te buigen. Voor ons vlees en bloed geliefden is het een leer waar alles wat in ons is tegenop komt en waar alles tegenaan bonst. Maar een leer waarin de soevereiniteit Gods op de voorgrond geplaatst en de verantwoordelijkheid van de mens vastgehouden wordt. We hebben gedacht vanavond, het zou maar een enkel woord wezen, maar iets te zeggen over Genesis 25, vers 22. Het is wel een eigenaardige tekst, maar het is Gods woord. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeide zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. Dat is de tekst. Ten eerste een nieuwe beproeving. Ten tweede, een bovennatuurlijke strijd. En ten derde, een voorspelling van een vreselijk en droevig einde. Een nieuwe beproeving. We weten allemaal uit Gods getuigenis dat Abraham zijn knecht Eliezer heeft uitgezonden om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. Isaac heeft het zelf niet gedaan, maar die knecht, die Godvrezende knecht, die heeft het gedaan. In dat Genesis 24, daar wordt door die natuurlijke geschiedenis en historie, wordt God de Vader verklaard, God een Zoon voorgesteld, en God een Heilige Geest in zijn werk, al zo verklaard en openbaard. Dat is de grote betekenis van Genesis 24. 64 versen. Maar meer dan een liefdeshistorie. Als we niet anders erin zien, dan zijn we helemaal fout. En dan zijn we helemaal verkeerd. Want het gaat erover hoe dat Christus zijn bruid krijgt. En dat naar het welbehagen des vaders. Isaac was biddende in het veld. Biddende. Dat bidden van Isaac, dat is een pleiten geweest. Waarop? Een pleiten op hetgeen dat God aan zijn vader Abraham geopenbaard had, dat gelijk de sterren van de hemel in menigte, zo zou ook dat zaad zijn, dat God geheiligde zaad. Daarom mensen pleiten, dat is geen verstandswerk, maar pleiten, dat is een geloofswerk. Daar moet je maar goed over denken hoor, en maar onthouden, je leven lang. De beloften die zijn in Christus, ja en amen, gegolden tot heerlijkheid. En die worden verpand aan bondelingen. Die worden verpand aan Gods uitverkoren volk. En terwijl dat Isaac daar in het veld was om te bidden, is de Eliezer met Rebecca aangekomen. Met die Rebecca, wier hart voor Isaac is ingenomen, voordat Isaac ooit gezien had. Voordat ze hem ooit gezien had. Eliezer die heeft er veel van verteld. En niet alleen veel van verteld, maar Eliezer die had ook geschenken bij hem van die Isaac. En de harten die is zo geopend, dat er geen mens op de wereld was, waar ze mee getrouwd wou worden, vanwezen, dan met Isaac. Isaac die heeft die vrouw, toen ze van de kemel is afgevallen, van de wettische dienstbaarheid, toen heeft hem die Rebecca opgeraapt. En in de tent van zijn moeder Sarah gebracht. Ze werd hem ter vrouw. Hij had hem lief. Hij had haar lief. En alzo werd Isaac getroost na zijn moeders dood. Dat is het 67e vers. Het laatste vers uit Genesis 24. Die mensen die hebben elkander in God ontmoet. En die zijn door God aan elkander gebonden. Isaac een bidder. En Rebecca een ootmoedig, godvrezend mens. Maar dat leven, dat huwelijksleven, dat is beproefd geworden. Het hele leven van Gods volk, dat is een beproeving. Opdat de beproeving u is geloofd, die veel beter is als van het goud, en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en tot heerlijkheid van God in Christus Jezus. Een beproeving. Die mensen die zijn 20 jaar getrouwd. En dan eindelijk gaat God zijn belofte vervullen. Die Isaac daar staat van dat hem in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw gebeden heeft. Want ze was onvruchtbaar. Er was dus uitwendig geen verwachting dat ze ooit een kind zou krijgen. Waar doet God toch wonderlijke dingen in? Ja. Hij heeft aan die Isaac geen vrouw gegeven die vruchtbaar was, maar een vrouw die onvruchtbaar was. Een vrouw waar geen verwachting van was dat ze ooit een kind op de wereld brengen zou. Hij heeft in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw staat er, de Heere zeer gebeden. Hij heeft gebeden vanzelf, want het was in de totale onmogelijkheid. kon niet. Maar daar staat dat een Heere zich van hem liet verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. Wat die mensen in die 20 jaar doorleefd hebben en ingeleefd hebben en doorleefd hebben, dat is in geen woorden te beschrijven. Je kunt wel bemerken, mensen uit de geschiedenis, dat die mensen met elkander open en vrij over die zaken hebben gesproken. Dat ze elkanders hart hebben gelezen en dat ze met elkander de strijd gestreden hebben. Bij dagen en bij nachten. 20 jaar. Maar uiteindelijk, daar is die vrouw zwanger. Daar zou ze de beheerder van haar hart hebben. Dan zou er wat gebeuren. Maar, nu komt er, dat is mijn eerste punt vanavond. Nu komt er een nieuwe beproeving. En die beproeving die bestond daarin dat die kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Een nieuwe beproeving. Waarom een nieuwe beproeving? Dat is de reden. Daar vond wat plaats, geliefden, wat Rebecca niet verklaren kon. En waar Isaac, de eigen man, geen oplossing voor kon vinden. Dus daar was, voordat die kinderen op de wereld kwamen, daar was een strijd. Daar was een oorlog. En er was zo'n oorlog dat die Rebecca, die heeft de dood verkozen boven het leven. Die Rebecca, die is in een toestand gekomen dat het een vraag voor haar geworden is. Of ze wel ooit erdoor zou komen en eruit zou komen. Ze heeft met geen mens erover kunnen praten. Geen mens. Want er was op de wereld nog nooit zo'n geval voorgekomen. Er zijn gevallen in het huwelijksleven, verschillende gevallen die overeenkomst hebben. Ik ga daar niet zo ver over praten vanavond. Dat is heel mijn doel niet. Maar toch moet ik er een paar woorden van zeggen in verband van de tekst. Laat ik er dit van zeggen, dat de ene moeder veel gemakkelijker een kind in de wereld brengt dan die anders. De Heere zegt, krachtens de val met smart zij kinderen baren. Dat is waar elke moeder door moet. De een in het begin en de ander later en aan het einde. Dat ze gaan verlangen dat dat einde komen zal. Sommigen die zijn al de tijd bij de dokter, worstelen met zoveel moeilijkheden. Maar zoals Rebecca worstelde en de moeilijkheid had, dat was op heel de wereld niet voorgekomen. Die kinderen die stieten zich samen in haar lichaam staat. Dus er is een oorlog geweest. Het doel dat is eigenlijk geweest, mensen, zo scheen het voor die Rebecca, dat ze nooit levend op de wereld zou komen. Dat ze mekander, laat ik het zomaar even mogen zeggen met eerbied, dat ze mekander dood zouden maken voordat ze op de wereld kwamen. Dus die Rebecca Calvijn die zegt dat die Rebecca in die nieuwe beproeving waar God ze in gebracht had, dat ze de dood boven het leven heeft gezocht. En ze is gewaar geworden dat er wat naar voren zou komen, dat door geen één mens op de wereld ooit aanvaard kan worden. Van nature, de ene, het ene kind, daar zou een mens meer aanhankelijkheid van hebben dan van het andere. Maar als er op aankomt, het is allemaal ons eigen vlees en bloed. En dan wordt wel eens gezegd, het bloed dat kruipt, wat niet gaan kan. Dat wordt er wel eens gezegd. En zodra, als er nu wat in dat leven zich op gaat doen, dan wordt de mens gewaar wat een nauwe band dat daar ligt. Met zieken en met andere wederwaardigheden, want tot de mens tot moeite geboren. We zullen maar niet verder in de bijzonderheden intreden, mensen. Eigenlijk die kinderen heeft, die weet het, wat er allemaal te doen is. Maar zelfs als het zou gebeuren, dat er een kind, een jongen of een dochter in de ellende zou komen, in diepe ellende, dat geen mens er meer naar om wil kijken en wil kijken, dat ze veracht worden, dan zou jij als vader en moeder ze kussen. Daar was in ons land, in Nederland, dus een vrouw, een godvrezende vrouw vroeger. En die zat alleen thuis. Al die kinderen waren getrouwd. En een van de jongens die bezocht ze. En die jongen die bemerkte dat ze o zo ontmoedigd was. Discouraged was, moedeloos was. Die jongen die zei tegen zijn moeder, vertel me toch eens waarom dat je toch zo moedeloos bent. Oh, die vrouw, ze zei, wat zal ik het aan je vertellen, kind? Wat zal ik het vertellen jou? Maar die jongen die drong erop aan. En daar zei die vrouw, ze zei, ja kind, je hebben vroeger allemaal ziek en geziek geweest. Die verschrikkelijke ziekte hadden je allemaal toen je klein waren. Die eczema, sommige mensen die weten wel wat dat is. Dat je het gezicht, dat is walgelijk, verschrikkelijk, vol van zweren, van etter, dat uit je lichaam loopt en dat je bijna niet te behandelen bent. Maar ze zei in die tijd, ik heb altijd voor je gezorgd, kind. En toen geen mens je meer een kus wou geven, heb ik je nog een kus. Want je zei je, ze zei je was mijn eigen vlees en bloed. En ze zei, nu ben ik koud en koud. En je kijkt er niet meer naar me om. Je schokken al eens tegen de deur om er 2 minuten in te staan. Maar daar ga je weer vandoor. Maar zei hij nou het besefte wat ik voor je geweest heb vroeger. Wat ik aan je gedaan heb. En dat is ook zo in het leven. Nu die Rebecca, in plaats van dat die vrouw nu verblijd is, wordt ze bedroefd. Want die tweelingen die in haar lichaam zijn, die zijn zo verwoed tegen elkaar, zo verwoed. Die hebben zo'n verschrikkelijke strijd, dat het schijnt dat ik bang ben dat het mijn eigen leven straks kosten zal. Ze stieten zich samen in haar buikstaart. Oorlog, voordat ze op de wereld waren. En wat is dat nu geweest, geliefden? Wat dat geweest is, geen vleeslijke strijd, maar daar is in dat lichaam van die Rebecca een geestelijke strijd gestreden. Een geestelijke strijd. En de oorzaak van die strijd, dat was omdat God van eeuwigheid in de verkiezing Jacob verkoren en Esau verworpen had. En nu is de verkiezing, dat is van eeuwigheid. De verkiezing is niet om voorgezien geloof en goede werk. Want daar staat in de waarheid, toen de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds, nog kwaads gedaan had. Maar omdat het voornemen Gods, dat na de verkiezing is, vastbleef. Een geestelijke strijd, geliefden, is gestreden daar in dat lichaam van die Rebecca. En vanzelf de oorsprong, de oorzaak, was niet in de natuur. En het was niet in de verdiensten. Maar de oorzaak die lag in het vrije en soevereine en eeuwige welbehagen Gods. De oorsprong van een mens, dat is bij allemaal gelijk. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. We worden allemaal in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. De ganse wereld, die is verdoemelijk voor God. En wat verdiensten betreft, geliefden, hoe zullen we goed doen die geleerd hebben om kwaad te doen? De ene die mag meer goddelozer wezen dan de ander, en de ene die mag meer godsdienstiger wezen dan de ander. De ene die mag meer persoonlijk wezen dan de ander. En aan een aan meer, wat zal ik zeggen, ook wat karakter betreft, aanvaliger. Want daar is verschil in mensen en mensen. Smijtel die zegt, er zijn er sommigen. Daar moet je wel ijzeren handschoenen voor aan hebben om ze te hanteren. IJzeren handschoenen. Daar zijn karakters, dat is verschrikkelijk. En ons alle karakterdeugen. Want we vallen allemaal niet mee, hoor. Geen een valt er mee. Als er eens op aan komt. Als er eens wat voordoet in de wereld en wat opdoet soms. Ja, en die man of die vrouw die verliest zijn evenwicht eens een beetje. Daar zou je zeggen, is dat diezelfde man? Ik had altijd gehoord dat zo'n lieve man was en zo'n lieve vrouw was. Maar dat heb ik nu wel anders al ontmoet. Schelden, razen. Het is gelukkig dat er niet alles naar voren moet komen. Oh nee, En omdat de priesters daar in de kerk zitten, allemaal netjes aangekleed.
Ja, en allemaal. Nogal. Gestreken gezichtjes. Die naar die dominee kijken, hé? Of naar die lezer. Maar wat er van binnen te koop is. Och, wat is de diepte van de val verschrikkelijk. Dus niet in de natuur ligt. En het ligt ook niet in de verdiensten. Als je later denkt, ik zou dat maar even nu noemen. Als je later eens denkt aan Esau en aan Jacob. Dan zou je soms, want het was eigenlijk geen wonder dat Isaac meer voorliefde voor Esau had dan voor Jacob. Jacob die zat zo in de keuken de hele dag. Die zat naar praten van zijn vader en moeder te luisteren. En naar de gebedjes die hij deed. Maar je leest er nooit van dat hij dus naar het land ging en naar het veld ging. En naar in de hoek ging en, ja, om zijn wildbraters te vangen. En het lekker voor zijn vader klaar te maken. Dat de Esau die deed dat wel. En dan een ander ding. Ja, je leest ook niet dat Esau zijn vader bedrogen heeft. Maar dat hij Jacob wel gedaan heeft. Maar nu die soevereiniteit, mensen. Die goddelijke soevereiniteit. En het doel van de soevereiniteit Gods, dat is de verheerlijking van zijn eeuwige deugden en volmaaktheden. Het doel van die soevereiniteit, dat is om door de diepte van Adams val zich te verheerlijken in mensen die oorspronkelijk met Gods beeld versierd waren, maar die dat beeld verwoest hebben, totaal verwoest hebben, en die van natuur in derzelve niets hebben, dat ze ooit naar God zullen vragen en ooit naar God zullen zoeken. De ellendigste van de ellendigsten, de minste van de minsten, de slechtste van de slechtste, maar die hij God verkoor. En natuurlijk, die wordt er van Jacob gezegd in Psalm 24, dat is Jacob, dat is het vrome geslacht dat naar God vraagt. Zijn werkentracht. En zoekt zijn aanschijn met verlangen, maar dat was niet van Jacob, nee. Maar dat gaat God door zijn soevereine genade in dat harte gewerkt en gevrocht. God die komt zichzelf te verheerlijken, mensen. Daarom, Hellenbroek die zegt, tot de verheerlijking van zijn deugden, maar ook in de tweede plaats, om een zondaar te vernederen en te verootmoedigen. Omdat ze er zelf leren kennen, in de schuld en in de verdorvenheid, in de vijandschap, in al de ellende, door de verlichting van God en Heilige Geest. En dan zou al dat volk moeten zeggen, waarom was het op mij gemunt, daar duizenden gaan verloren, die je nooit geen ontfermingen, een bovennatuurlijke strijd geliefden, is in dat lichaam van die Rebecca gestreden. Daarom, die vrouw, die is met alles vastgelopen. En die kon op de wereld nergens terecht. Die kon bij de vader Abraham niet terecht, hoewel de vader aller gelovigen. Die komt bij de eigen man die God vreest ook niet terecht. Maar die vrouw die is bij uw God terechtgekomen. Bij uw God terechtgekomen. Met al de raadsels en met al de problemen van de leven. Toen zeide zij, is het zo? Waarom ben ik dus, waarom? Dat waarom, dat was verkeerd. Daarom in de Bijbel, dat is het welbehagen Gods. Daar staat in Hosea 2 vers 13, niet waarom, maar daar staat daarom. Daarom, dat daarom zal het u lokken, dat vloeit uit de eeuwigheid. Maar dat waarom, dat vloeit uit ons. Want die vrouw, zoals ik straks reeds zei, die is voor haar eigen leven benauwd geweest. Voor haar eigen leven. En u had ze wel verlangd om een kind te krijgen. Maar had dat nu haar eigen leven zou kosten straks. Of dat ze straks vanwege die ontzaglijke strijd. Dat ze als een uitgeteerd mens. Krachteloos en machteloos. De dagen zou door moeten brengen. Die ze op de wereld nog had. Daar ze liever nooit geen kind gehad. Waarom ben ik dus. Waarom moet het nu na 20 jaar door zo'n diepe weg heen? Wat is toch de reden, wat is toch de oorzaak? Maar het is niet zo gebleven. Die vrouw die is ermee onder God gekomen. Want daar staat en ze ging om de Here te vragen. Die vrouw die is, laat ik het zo eens mogen zeggen. Die vrouw die is door God neergezet. Wat we in ons leven elke keer van nodig hebben. Om door God neergezet te worden. Want onze natuurmensen. Die kan nooit anders dan met God vechten. De apostel die zegt in Romeinen 8. Dat het vlees. Zich der wet Gods niet onderwerpt. En dat het ook niet kan. Het is maar gedurig waarom. Waarom. En wederom mensen. We zullen maar niet in de bijzonderheden afdalen. Maar elk mens in zijn leven. Misschien zitten er hier nog vanavond. Die vandaag ook nog waarom gezegd hebben. Waarom. Waarom die teleurstelling met dit. En waarom die teleurstelling met dat? En waarom die afgrond die ik in moet en door moet? Waarom al die strijd en waarom al die beroering? Waarom al die vrees en al die strijd? Waarom? Ons vlees dat doet niet anders als met God redeneren en twisten. Maar nu is die vrouw die is bij God terechtgekomen. Ze is bij Abraham niet terechtgekomen. En bij Isaac bij haar man niet terechtgekomen. En er hebben vanzelf in die tijd niet veel bekeerde mensen nog geweest. Er waren er zomaar een enkel. Zover als wij kunnen bekijken en weten. Maar ze is op het goede adres terecht maar gekomen. Weet je waarom dat ze op dat adres terechtgekomen is? Weet je waarom mensen? Daar gaan we eerst eens van zingen. Uit Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang dat ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Het vijfde van Psalm 103.
Waarom heeft die vrouw nu het aangezicht door Gods gezocht, denk je? Ten eerste, God die heeft die vrouw ertoe verwaardigd. Want die vrouw die was van alle kanten in onrust. Daar was een storm in haar hart, een storm. Want die vrouw die hij wel meer beseft en geweten, als dat je denkt hoor. Oh ja, want het was een mens die God vreesde. En die vrouw die hij te verstaan gekregen, dat er voor dat ene kind nooit geen verwachting zou wezen. Nooit. Dat er voor dat volk geen verwachting zou wezen. Uit Esau, daar is Edom naar voren gekomen. En uit Edom, de Edomieten. En de Edomieten, dat zijn eeuwige vijanden van God en zijn kerk geweest. Bestemd voor de hel, mensen. Bestemd voor de hel. En die willen onze natuur, die willen alles in de hemel bouwen. En alles in de hemel plaatsen. Daarom hebben we wel eens gezegd, misschien herinnert dit nog wel, dat als we ooit met onze kinderen of met een kind in de hemel zullen komen, dan moeten we persoonlijk ter eerst mee in de hel treffen. Dat hij daar werd opbelicht. Toen dat kind, dat eerste kind van Batsheba geboren is, wat hij die man op de grond gelegen. Dat toen hij dat kind gestorven was, waren de knechten zo benauwd om het te gaan zeggen. Want ze dachten, als die boodschap komt, dan zal hij zijn verstand al kwijtraken. Dan zal hij van zijn verstand al beroofd worden. Maar dat is meegevallen. Want in de hoogste nood geliefden, daar hij ten Heere zichzelf geopenbaard. En dan mocht David die mocht zeggen, dat kind zal tot mij niet wederkeren, maar ik zal tot dat kind gaan. Je hebt dat kind in de hemel ontmoet, maar je hebt het eerst in de hel moeten brengen. Hij heeft het eerst in de hel moeten brengen. En u staat er en ze ging om de Heere te vragen. Die God waarvan ze geloofde, dat die stilte in de zielen kon geven. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar horen stil. En het rumoer der volken hier, als der baren. Want dat moet allemaal persoonlijk belicht worden, mensen. Ze ging om de Heere te vragen. Ze ging aan de Heere vragen of God zijn raad en zijn welbehagen aan haar wilde openbaren. Die vrouw die is aan God verbonden geworden. Die is aan God is ze blijven kleven. Totdat de Heere zijn antwoord heeft gegeven. Die vrouw die kon niet meer zonder antwoord. Die vrouw die moest een oplossing in de zielen krijgen. Een oplossing in de leven. Oh, er zijn mensen. Die houden veel te oud beschreeuwd. Die houden te vroeg op mijn schreeuwen, mensen. Zonder dat ze een oplossing hebben gekregen. En natuurlijk, het is allemaal genade. Het is allemaal genade. Want van onszelf en dan zijn we rustzoekers. En grondzoekers. En we zijn geen godzoekers. Maar die Rebecca, die ging om de Heere te vragen. Ja. Calvijn die zegt, ik denk dat Rebecca de eenzaamheid heeft gezocht en sterker gebeden om een openbaring van de hemel te mogen ontvangen. Daar leggen we ons ook bij neer. Want die vrouw die is zo overtuigd geweest dat de oplossing alleen van de hemel kon komen. Elkana die zei tegen Anna,
ben ik je niet beter dan 10 zonen. Maar die man die begreep het ook niet. Die begreep het ook niet. Het is te hoog en het is te diep, mensen. Voor ons natuurlijk verstand. En wat een weldaad in ons leven om bij God terecht te maken. En om hier, niet hier, maar om in ons harte dat geloof te mogen oefenen. Die tot God komt, die moet geloven dat er is. En een beloner dergenen die hem zoeken. En dat die vrouw een zielennood gehad heeft. Waar zou dat in openbaar geworden zijn? Dat is daarin openbaar geworden, mensen. Dat God ze een oplossing heeft gegeven. En de Heere zeide tot haar. 2 volkeren zijn in uw buik. En 2 naties zullen zich uit u eengewand van één schijnen. 2 volkeren in uw buik. Want het ging niet alleen over die Esau. En het ging niet alleen over die Jacob. Maar het ging over hetgeen wat uit Esau voort zou komen op de wereld. En hetgeen wat ook verbonden zou worden aan Jacob. Aan dat geslacht dat naar God vraagt. En dat zijn aangezicht zoekt met verlangen. En nu, we hebben gezegd vanavond, een nieuwe beproeving. Een bovennatuurlijke strijd die hier gestreden is. En dat lichaam van die Rebecca. Maar ook een voorspelling van een vreselijk en van een droevig einde. 2 naties zullen zich uit u ingewand van één scheiden. En wat betekent dat nu, mensen? Dat die 2, die verkiezing en de verwerping, dat nooit bij elkaar zou komen. Maar van elkaar scheiden, al maar verder. En dat er nooit geen hoop is. Dat ooit bij elkaar zal komen, mensen. Nooit. Een mens kan wel geveinslijk onderworpen worden. Oh ja. Saul die kan tegen David zeggen. Je bent rechtvaardiger als ik. Judas die kan zeggen. Ik heb verraden het onschuldige bloed. Maar met dat alles een vijand gebleven is. Een vijand gebleven. De verkiezing en de verwerking. Tegenwoordig. Er zijn er vele mensen die zeggen. Je moet dat zo letterlijk niet opvatten. Jacob heeft een kliek gehad en Esau gehad. Het is al jaren geleden, dan hebben ze ervan gemaakt. Esau heb ik minder lief gehad. Dat lijkt een beetje zachter, een beetje aannemelijker. Maar staat niet in de waarheid, mensen. Nee. De waarheid die zegt het zo krachtig. Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehad. Absoluut. En het is ook op dat geen vlees zou roemen, mensen. Want dat volk dat er in die verkiezing opgesloten ligt, die zal zich eeuwig verwonderen dat God ze verkoren heeft. Als nooit geen wonder wordt, dan heeft God nooit geen wonder ons gedaan, mensen. En degene die verworpen zijn, die zullen straks eeuwig God vloeken. Vanwege de pijn en vanwege de smarten. Ze hebben nooit in hun leven één ogenblik onder God gebogen. Nooit. Ze hebben nooit een verbroken hart en een verslagen geest gehad. Ze hebben nooit een welgevallen gekregen in de straffen van de ongerechtigheid. Ze hebben nooit in hun leven gezegd, Heer, je leert. Doe maar met me wat goed is in je ogen. Nooit. Daar kan een onbekeerd mens, die onbekeerd blijft, hoe bereid je? Daar kan een mens die onbekeerd blijft, nooit terechtkomen. Nooit. Ze kunnen ook nooit in waarheid de rechter om genade leren smeken. Ze zullen nooit Gods recht lief krijgen boven alles. Er is er altijd eigen bedoeling in zit, tussen zitten en achter zitten. Ze zullen er zelf er nooit voor over hebben. Dat is met Gods volk anders. Twee volkeren zijn u een buik. En twee naties zullen zich uit uw eigen land van een scheiden. Maar het ligt nog dieper, mensen. De pijl ligt nog verder. De pijl ligt nog verder. En waar ligt die pijl dan verder? Hier. In ons eigen hart. In ons eigen hart, mens. De strijd tussen de oude mens en tussen de nieuwe mens. Die oude mens die wordt nooit bekeerd. Die oude mens die nooit geen zin om God te brengen. Om in zijn wegen te wandelen. Die oude mens, die haat God en die haat alles wat van God is. Die beroert dat volk, de een, die krijgt er meer van in zijn leven dan een ander. Maar twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. We hebben vanavond gelezen van David, van Jacob, van Abraham, 175 jaar. In goede ouderdom, maar zat van het leven. Zat van het leven. En u maakt God dat ze zat worden van de verdrukking. Zat worden van de strijd. Zat worden van de teleurstelling. Maar het allermeeste is dat ze zat worden van de eigen. Zat van de eigen. Zelfs toen Paulus op de bodem van Italië kwam, naar de keizer te gaan. Toen zat een duivel er nog achter bij die boer. Om hem nog in de verzoeking en de verleiding te brengen. En om God nog te gaan verloochenen. En zichzelf nog de troon te gaan zetten. Je moet het maar eens lezen. Gelukkig dat hij naar uit dat vuur kwam. Toen bleef een beetje anders over gaan denken. Maar anders was naar zo'n God dat vereert. Naar zo'n God vereert. Oh, er is wat genade nodig, mensen, om aan de grond te blijven. Genade nodig om aan de zijde van God te vallen. En dat kan alleen het nieuwe leven. Het nieuwe leven, dat zegt met Paulus, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De oude mens wil zijn eigen Heere. En zijn eigen leven Heere. En als het niet gaat zoals hij dat beheert, vijand. Innerlijke vijandschap tegen ons twee. En het blijft een strijd, mensen, hier tot een einde toe. Dan wordt, zoals de kranten zeggen, in Israël op de ogenblik ook weer ontzettend gestreden. Maar er is geen slagveld op de wereld, mensen, waar zo gevochten wordt als hier van binnen. Als hier van binnen. En Paulus die zegt, ik ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam deze doods? En dat was die oude mens verzonde, dat was die oude natuur van Adam, die nooit bekeerd zal worden. Dus de pijl ligt nog dieper. Dus twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En nu zijn er in het leven van Gods kinderen ook tijden dat ze zeggen, waarom ben ik dus? Waarom moet ik toch zoveel ellende doorleven? Waarom is mijn strijd toch zo zwaar? Waarom doe ik, zoals Paulus zegt, dingen die ik niet wil doen? En wat ik wil, dat doe ik niet. Waarom? Rebecca die ging de Heere vragen. Die hingen, die mocht het bij God brengen. En als het natuurlijk bij God mag brengen en de Heere heeft dus een antwoord. Zoals Rebecca een antwoord kreeg. Oh, dan mag ze met David zingen. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwij Gode stil, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken en hij wordt dat volk verwaardigd. Om er nog eens door te kijken en om er nog eens over te kijken. Een week of drie keer geleden hebben we met die vrouw die nu naar, morgen naar graf gebracht wordt. Tenminste haar lichaam. De ziel is verlost. Maar toen hij ze nog eens een opening gekregen. Toen we daar op een keer nog kwamen. En hij ze nog een beetje met vrijmoedigheid mag praten. Over hetgeen wat God in de raad gelegd had. Jaren geleden. En al was er veel duisternis en donkerheid. Wat ze vorige week zaterdag nog tegen me gezegd heeft. Maar ze zei, het is toch niet hopeloos. Het was niet hopeloos. Want hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. En als dat volk straks thuis komt. Oh, dan zullen ze trappen op de nek van al de vijanden. Dan zullen ze triomferen voor eeuwig in Christus Jezus. In hem die ze gekocht heeft. En in hem die ze lief gehad heeft. Met een eeuwige liefde. Ze hing, Rebecca hing om de Heer te vragen. O God, met je problemen naar de Heer. Want er is voor Edom geen verwachting. Je leest. Van Herodes die dat kindje Jezus wou vermoorden in Bethlehem. Dat was er ook een van Esau. Die vijandschap die blijft. Die vijandschap die wordt nooit gebroken. Het is een edele vijandschap. Maar God zal zijn volk er straks van verlossen. Voor eeuwig ervan verlossen. En als ze niet meer moeten zuchten mensen. Dan zullen ze niet meer moeten klagen. Dan zullen ze niet meer moeten schreeuwen. Nee, dan zijn ze verlost door het bloed des lams. Daarom staat ook in Hebreeën, daar blijft een rusten over voor het volk van God. En straks in de hemel, dan is er niet meer benauwd te wezen dat een duivel de zielen nog priemen zal en steken zal. En vermoorden zal. Dat is hier aan de orde van een dag, mensen. Men hebben daar zoveel tegen gezegd. Misschien kunnen we het niet zo lang meer tegen je zeggen. Maar als je genade mag hebben. Om uw wil. Dan worden we de ganse dag gedood. En dan worden we ook allemaal uitgeschopt en uitgetrapt. Zo gaat het doen. Maar zou wat een hele wonder wezen, mensen. Kom in. Gij gezegende mijn vaders. Berg dat koninkrijk, dat voor u bereid is, van voor de grondlijn der wereld. En dan zijn ze van die Esau verlost en van die Edomieten, die hier op de grensscheiding staan, om dat volk tegen te houden. En te zijn, je komt nooit door ons land heen. Maar zo straks, mensen, straks dan zal God de beheerder van de harte weten. Dan zullen ze geleiden naar dat eeuwig, zalig licht. En dan hebben we niet meer te vragen waarom. O nee. Maar dan zal het wezen volk in mijn midden. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven. En onze koning, die is van Israëls God geweten. Ik heb hem niet gestolen. Nee, ik heb hem niet gestolen. Maar ze hebben gekregen. Recht in een weg van recht en gerechtigheid. En wat ze van God gekregen hebben, mensen, dat moeten ze nooit meer teruggeven. Dat mogen ze houden. Tot in een zalige eeuwigheid. De Heere mocht het enkele woord. Nog zegen en heilig. We hebben de hele dag veel bezoeken moeten doen en drukt er nog zoveel. Veel te veel om te zeggen. dat we zelfs voor geen psalm nog konden zorgen vanavond. Daar was er maar één aan dat bord vanuit. Maar ook, er was toch een beetje hopen dat God ons al door zou helpen. We moeten maar doorgesleept worden. Het wordt hoe langer, hoe ellender. En hoe langer, hoe leger. En hoe langer, hoe armer. Maar twee volken, hoor. En twee naties, die zullen zich uiteengewond van een scheiden. En straks, oh, die Abraham, die zei tegen die laat, tegen die arme, rijke man, daarin de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, die hier zijn, die kunnen niet daar komen. En die daar zijn, die kunnen niet hier komen. Een eeuwige scheiding. En u zou God in en door beide verheerlijk worden. God die komt niet terug. Maar zou dat wezen om aan die kant te mogen vallen. Dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd. Van scheren wegen de Heere. Mocht het uit genade nog toepassen. En ons nog leren terwijl dat we nog leven. Terwijl dat nog de wel aangename dag, de tijd der zaligheid daar is. En om te mogen leren wat we vanavond nog gezongen hebben. Wel zalig dien gij hebt verkoren. En die gij uit altaars gedruist doet naden en wel hem horen. Ja, wonen in uw huis. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bedouwen, bekrachtigen door uw goddelijke en eeuwige geest. Wil met ons zijn en blijven met de gemeente, met ambtsdragers, met vaders, moeders en kinderen. Geef verstand met goddelijk leven straal. Wil op weg en pad veilig geleiden en in de dag van morgen nog sterken. Laat het nog een uren zijn van een innerlijke zielenblijdschap. En wees ook met die leraar die hier uw woord hoopt te brengen. Wil hem veilig naar deze plaats brengen. En al de noden vervullen, de zonden verzoenen. En ons nog met ons land en volk gedenken in de toren. Om Jezus willen ademen. Psalm 147. Het zesde vers, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt in zesde van Psalm 147.
Ontvang nu de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.